Dames en heren,
wilt u zo vriendelijk zijn om een plaats in te nemen? Hartelijk welkom op deze gemeenteavond. Ik stel voor dat we gaan zingen. Uit Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. 62, vers 1. U lezen een gedeelte uit 1 Johannes 2, de eerste algemene brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 17. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en indien is de waarheid niet. Maar zo is een woord bewaard, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. Ik schrijf u vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de vader gekend. Ik heb u geschreven vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik heb u geschreven jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. Wij willen samen aan de Heere vragen om zijn zegen. Aanbiddelijke God in de hemel. Tot u komen wij aan het begin van deze gemeenteavond. Dank u, Heere, voor de gelegenheid die we hebben op zo om zo op een door de weekse avond, nadat we ons werk hebben gedaan, er een ogenblik uit te breken en samen te zijn in een van deze bijgebouwen van uw huis, om met elkaar te spreken, te luisteren, te vragen, te antwoorden. De dingen die u in uw woord hebt geopenbaard, die vragen kunnen oproepen in ons hart, in ons leven, onderling. Heren, we bidden om uw komst, om uw nabijheid, om het licht van uw Heilige Geest. Zend gij, Heren, uw licht en uw waarheid neder, dat die ons geleiden. Het is onze hartelijke begeerte om niet buiten de schriften te gaan, om in alles ons geloof te laten normeren naar de schriften die u ons gegeven hebt als de enige regel voor het geloof en ook voor ons leven. Heren, geef dat wij in het overleg met elkaar over de dingen die we bespreken gaan, mogen beseffen dat we voor uw aangezicht zijn. En geef ons, Heren, dat we ook vanavond in vragen en antwoorden niet bezig zijn om mensen uit elkaar te drijven, maar juist naar elkaar toe te drijven, en dat wij samen gedreven worden naar u toe. De waarheid, Heer Jezus, dat bent u. De vervulling van de schriften van het Oude Testament. De waarheid ervan. Mogen we u zo kennen als onze zaligmaker, dat ook het persoonlijke niet ontbreken zal. Want we staan allemaal persoonlijk voor u. En we moeten allemaal eenmaal voor u verschijnen. Maar wat genadig, Heren, dat u ons iedere zondag en iedere keer als uw woord open gaat verschijnt. Mogen we iets van uw heerlijkheid zien. Wees met hen die niet konden komen vanavond, die thuis zijn, thuis wachten, misschien ook meeluisteren via de kerktelefoon. Heren, geef ook daar een zegen. En mogen wij met elkaar het zicht hebben op de rijkdom van uw verbond. Op de vergeving van zonden en het eeuwige leven en de opwas in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus uit genade. Amen. Wij zingen nog een vers uit Psalm 62, namelijk het vijfde: in God is al mijn heil, mijn eer. 62:5. Beste vrienden, als titel van het onderwerp vanavond heb ik u aangekondigd de rode draad bij blauwe draad. En u weet, het gaat over een boekje wat daar op de tafel ligt en wat ik hier heb, en misschien hebben de meesten van u het al gelezen. Een boekje wat uiteindelijk geschreven is vanuit een stuk bewogenheid rondom de prediking. Het is wel grappig eigenlijk dat we in dit mooie preekstoeltje mogen beginnen met dit boekje vanavond. Het is de eerste keer dat ik hier sta, op deze schitterende katheder. En dat boekje wat die dokter-ingenieur J. Blauwendraad, hij is ook nog professor, maar niet in de theologie. Het is een leek, een gemeentelid, net als u. gewoon gemeentelid. En daarom is dat boekje voor u ook helemaal te volgen. Het heeft als titel, het is ingewikkeld geworden. Het wordt wel duidelijk straks. En een pleidooi voor gewoon gereformeerd. Waarom heb ik dit boekje gekozen? Wel, ik denk dat het een heel belangrijk boekje is. Want inmiddels is de vierde druk uit. In een paar weken tijd. En als er van een boekje 10.000 exemplaren verkocht worden, zo achter elkaar in een paar weken, dan is er iets bijzonders mee aan de hand. Blijkbaar heeft deze man gevoelige zaken aangeraakt. Waar mensen mee bezig zijn en waar ze meer van af willen weten. Waar ze met elkaar over spreken. Het is wel te duur. Maar ik zeg niet dat u het daarom maar niet moet kopen. Kijk, zo'n boekje, je leest het op. Nou, in een kleine avond lees je het helemaal uit. Dus dat had een tientje moeten kosten, maar het kost 19 gulden zoveel. Dat is jammer voor u, want je mag het niet kopiëren. Maar ik zou het ervoor over hebben. Het is een beetje duur eigenlijk, maar ik zou het ervoor over hebben, want de inhoud is erg belangrijk. Tenminste, ja, dat hangt er ook weer van af. Misschien dat sommigen vanavond van u zeggen, ja, ben ik daar nou voor gekomen? Het zou me spijten dan, maar het is toch een belangrijk onderwerp in het geheel van de gemeenten binnen de gereformeerde gezinten. Er is heel wat ophef overgekomen. Ik ben nog steeds aan het uitleggen waarom ik dit onderwerp gekozen heb. U heeft vast wel gehoord of gelezen de interviews die geweest zijn met ingenieur Blauwendraad in Koers. En ook met drie prominenten uit de gereformeerde gemeenten die behoorlijk positief over dit boekje zich hebben uitgelaten in Koers interview. We hebben het RD, een recensie van dominee van Ekkeveld, een artikel van dominee van Ekkeveld en een boekbespreking van dominee Belder uit Katwijk. Een artikelenserie in de Saamminder die begonnen is over dit boekje. Alles bij elkaar, denk ik, voldoende reden om er eens wat aandacht aan te geven. Die meneer Blauwendraad, die heeft met zijn leken ogen, laat ik het zo maar eens zeggen, en zijn leken verstand toch bepaalde verschuivingen waargenomen van de gereformeerde theologie naar een soort gemeentetheologie via het gezelschapsleven en ook via de prediking. Tenminste, dat brengt hij tot uitdrukking in dit boekje. En dan wil Blauwendraad terug naar de reformatie, naar de nadere reformatie en de oudvaders. Het boekje staat vol citaten. Niet direct naar de Bijbel zelf. Dat zou een tweede boekje moeten zijn, misschien van een exegeet eens een keer. Want het is natuurlijk uiteindelijk het enige fundament, de Bijbel zelf. Want daar zijn ook de belijdenisschriften op gegrond. Daar hebben ook onze oudvaders hun theologie op gebaseerd. Maar voldoende stof reikt hij ons aan om binnen de gereformeerde traditie, binnen onze kerken vanaf de reformatie en de ontwikkelingen die daar hebben plaatsgevonden, om ons standpunt te bepalen, onze koers en met hem mee te lezen en mee te denken, is er inderdaad een afwijken langzamerhand gekomen van het oorspronkelijk gereformeerd beleiden en daarmee ook van de schriften of niet. Wat de bedoeling van het boekje is, waarom hij het geschreven heeft, dat lezen van het eind. Dat is altijd als u een boek pakt, tenminste heel veel romannetjes. Ik heb er niet zoveel ervaring in, maar er zijn mensen die lezen nog romannetjes. En dan staat altijd op de laatste bladzijde de uitkomst. Dan krijgen ze elkaar of zo. Dan komt uit de bus wat hij eigenlijk heel de lijn al aangaf. Nou, dat is in dit boekje ook. Want in het laatste hoofdstuk, dan zegt hij wat we hebben willen zeggen. Dat is dit. Ik lees maar een paar dingetjes daaruit voor. Ik wil in dit laatste hoofdstuk de onderwerpen bijeenzetten waarover ik mijn zorg heb willen uiten. Het gaat over de prediking, over de verhouding van geloof en rechtvaardiging en over de standen in het genadeleven. Een belangrijk deel van het boekje gaat over de wending die de leer heeft gekregen sinds niet of weinig meer over het geloof wordt gepreekt en in plaats daarvan vanuit de wedergeboorte wordt gedacht. En dan komt hij verder nog een paar dingen die heeft willen zeggen en benadrukken de drieslag van de reformatie, aanbod van genade, geloof en rechtvaardiging en de opwas in de genade. Daar kom ik straks nog wel op terug. En uiteindelijk zegt hij ook, het is zijn bedoeling niet geweest om het te polariseren, maar hij toont zijn bezorgdheid en hij wil graag een discussie uitlokken, een gesprek over de dingen die hij aan de orde heeft gesteld. Wat de opzet van het boekje betreft, moet je aan het begin zijn. Je kunt natuurlijk de inhoudsopgave met de hoofdstukken even doornemen. Dat kunt u zelf als u het boekje aanschaft. En ik kom daar ook zo nog wel op. Maar op bladzijde 9 heb ik een stukje gevonden waarin hij uiteenzet wat hij wil gaan doen. In grote lijnen bestaat dit boekje uit twee delen. Het eerste deel omvat de hoofdstukken 1 tot en met 5. Daarin geef ik weer hoe men direct na de reformatie leerstellig en in de prediking heeft gesproken over zaken als nodiging, geloof, rechtvaardiging, wedergeboorte en opwas in de genade. In deze hoofdstukken wil ik goed uiteenzetten wat klassiek gereformeerd preken inhoudt. En dan in hoofdstuk 6 begint het tweede deel, dat zich uitstrekt tot en met hoofdstuk 12. Hierin wil ik laten zien hoe de geloofsleer geleidelijk is gewijzigd en hoe in onze dagen in de prediking anders tegen de gemeente wordt gesproken. Dat zal vergezeld gaan van een pleidooi om terug te keren tot gewoon gereformeerd. Hij zegt, het boekje biedt dus nadrukkelijk geen eigen theologie, maar wil een veel voorkomend type hedendaagse prediking confronteren met de wijze waarop onze oudvaders hebben gesproken. De lezer mogen dan zelf oordelen. Het is zijn bedoeling niet geweest om te polariseren, dat is mijn bedoeling ook niet vanavond, want dan kunnen we beter maar niet samenkomen. Dat is iets in de hand van de duivel. Dat betekent eigenlijk de naam Satan. Wist u dat? Satan betekent uit elkaar slaander. Nou, dat is polarisatie, dat moeten we niet hebben. We moeten hebben dat we samen nadenken over een aantal wezenlijke dingen en ons afvragen, is dat waar? Zeggen de oudvaders dat? Zeggen de belijdenisschriften dat? En die ene stap vind ik, ja, die zal ook nog een keer gemaakt moeten worden, zegt de Bijbel dat? Want uiteindelijk is toch de Bijbel het eind van alle tegenspraak. Wat wil ik vanavond met u doen? Wel, als je dat boekje leest, ik heb het gelezen voor u, 2 keer zelfs, dan springen er 3 hoofdonderwerpen uit. Eén onderwerp is wedergeboorte en geloof. Hoe dat is in de belijdenis, in de schrift. En dat tegenwoordig, of de laatste ontwikkelingen, dat te veel uit elkaar gehaald wordt, wedergeboorte en geloof. Zijn tweede hoofdpunt is geloof en rechtvaardiging. Precies hetzelfde verhaal, ook dat veel te veel uit elkaar is komen te liggen. Terwijl het een eenheid is, 2 kanten van 1 en dezelfde medaille. En het derde onderwerp wat hij aan de orde stelt, dat zijn, misschien zijn er sommigen van u dat niet begrijpen, maar ik leg dat straks nog wel uit, de standen in het genadeleven. Over de wedergeboorte, dat is een heel belangrijk onderwerp, zou ik eigenlijk een aparte avond met u willen spreken. Vanuit dit boekje, 3 hoofdstukken. En dan direct de Bijbel daarnaast, vanuit de Bijbel zelf. Want ik ben zelf ook van mening dat er langzamerhand een scheefgroei gekomen is. Er is een wedergeboorte theologie gaan komen waar alles teruggespeeld wordt naar de wedergeboorte. En dan toch niet helemaal Bijbels. Alsof dat niet hetzelfde zou zijn als het geloof. Het zijn ook 2 kanten van 1 en dezelfde zaak, wedergeboorte en geloof. En dat kunnen we uit de Bijbel aantonen. En dat kunnen we uit de belijdenisgeschriften aantonen. Maar dat wil ik dus vanavond even nog eruit lichten. Niet behandelen bedoel ik. Even apart zetten. Dat laat ik nog even buiten schot. Een aparte avond daarvoor. 1 denk ik, meer niet. We moeten er ook niet over bezig blijven. En dan nu, die 2 dingen die overblijven als hoofdpunten. De rechtvaardiging door het geloof. En die standen in het genadeleven. Eerst heel kort over waar hij zelf mee begint, dat is het aanbod van genade. De Dordtse leerregels leren heel duidelijk het aanbod van genade. Wat is dat nu eigenlijk? Ik zal een paar dingen voorlezen uit de Dordtse leerregels zelf. Voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijk die in de gekruiste Christus gelooft niet verderven zal, maar het eeuwige leven hebben. En welke belofte alle volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. En dan even later zeggen dezelfde Dordtse leerregels: God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. En hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. En wat is nu prediking? Dat is prediking van de belofte van het evangelie. Prediking is belofteprediking. Belofte van het evangelie. De inhoud is Christus de gekruisigde. Wie in hem gelooft is gered. Wie niet in hem gelooft blijft onder de toorn van God. Weet u nog? Afgelopen zondag de preek over de Dordtse leerregels. En nu wordt in onze tijd, en er is een verschuiving die ziet Blauwendraad, een verschuiving, wordt er steeds wat ingeleverd wat betreft het aanbod van genade. God belooft, hij noemt het een vrij algemeen aanbod van genade met bevel van bekering en geloof. Dat is schriftuurlijk, dat is reformatorisch. Dat staat in ons schriftmeerbeleid. God bedoelt met het aanbieden hetzelfde als schenken en geven. Ikzelf leg dat dan nog even toe, want anders zou je dat verkeerd kunnen begrijpen. Dat is een voorwerpelijke schenking in de belofte van het evangelie. En die maakt wel noodzakelijk de onderwerpelijke toepassing ervan door de Heilige Geest. Die twee horen wel bij elkaar. Maar het aanbod van genade is die voorwerpelijke schenking in de belofte van het evangelie. In de prediking, rijk, ruim tot iedereen, niet tot aan zichzelf ontdekte zondaren. En dan haalt hij allerlei oudvaders aan en hij staaft dat met voldoende bewijzen. De dominee hoeft zich niet geremd te voelen door de wetenschap dat een zondaar in eigen kracht niet komen kan tot Christus, maar hij mag hem vriendelijk dringend nodigen. Ik sta er niet zo lang bij stil, want ik hoop dat ik het zelf in praktijk breng. Iedere zondag in mijn preken, door de genade van God. Een rijk, ruim, onvoorwaardelijk aanbod van genade. Die voorwerpelijke schenking in de belofte van het evangelie. Eén voorbeeld noemt hij niet, maar weet ik zelf nog heel goed toen ik de catechismus bestudeerde. Bijvoorbeeld van de Groe. Die zegt zo heel duidelijk in zondag 6 in zijn catechismusverklaring. Christus is gegeven tot een middelaar. Aan wie? Aan allen die onder het woord zijn. Aan allen die onder die boodschap komen. Die voorwerpelijke schenking in de belofte van het evangelie. Die noodzakelijk maakt de onderwerpelijke toepassing. Dan ontvang je het door de kracht van de Heilige Geest. Christus mag worden aangeboden. Daar begint hij mee en hij vindt dat niet altijd dat duidelijk doorklinkt. Dat soms zo het evangelie wordt gebracht, een beetje ommanteld, een beetje met voorwaarden eromheen. Van ja, als je nou maar genoeg je zonden en je ellende kent en als je nou maar genoeg verbrijzeld bent van hart, dan wijs ik je op Christus. Nou, dat is voorwaardelijk. Natuurlijk moeten die mensen op Christus gewezen worden. Vooral zij zullen er door vertroost zijn. Maar het aanbod van genade is wat anders. Dat is rijk en ruim. Algemeen tot iedere hoorder van het woord. Zoals er bijbelteksten te over zijn die dat ons duidelijk maken. Dus niet alleen aan boetvaardige zondaren, maar ook aan onboetvaardige zondaren moet een gekruisigde zaligmaker gepredikt worden die God geschonken heeft. In de belofte van het evangelie. En wie in hem gelooft zal leven. En hij vindt dan dat dat aanbod verschrompeld is. Het viel mij nog op trouwens. Niet zo heel lang geleden. In het Reformatorisch Dagblad stond een verslag. Van een of andere studentenbijeenkomst. En er werd door meneer Haring verslagen in zijn lezing. En toen viel het me opnieuw weer op. Ik dacht, ja, dat is het dus. Zoals het daar verwoord stond. Een rijk, ruim, onvoorwaardelijke prediking van Gods belofte. En dat is het aanbod van genade. Daar wil ik nu niet te lang bij stilstaan. Ik ga naar het eigenlijke van de twee onderwerpen van vanavond. Het ene is de rechtvaardiging door het geloof. En het andere dat is over die standen in het genadeleven. Blauwendraad constateert dat rondom de rechtvaardiging van het geloof zoveel gebouwd is dat mensen eigenlijk verhinderd worden om te geloven in de vergeving der zonden. Natuurlijk niet overal, maar dat die tendensen die neemt hij waar. Hoe gaat dat nu? Volgens, en dan hou ik me maar aan het boekje, de gereformeerde belijdenis. De oudvaders die hij erop nagelezen heeft, Brakel, Hellebroek, Smijtengeld, de catechismus zelf. Hoe zit dat nu met de vergeving van zonden? Nou, u kunt het zelf allemaal lezen, ik ga niet alle citaten voorlezen. Maar hij, vooral het schatboek haalt hij aan. In de uitleg van Ursinus bijvoorbeeld op zondag 7 en op zondag 23... Dan gaat hij uitleggen, ja, geloof en rechtvaardiging, die zijn aan elkaar verbonden. Het geloof heet, je komt dat ook bij alle oudvaders tegen, het rechtvaardigend geloof noemen ze dat vaak. Het rechtvaardigend geloof. Dat wil zeggen, de natuur van het geloof is altijd rechtvaardigend. Geloof zonder vergeving van zonden is geen compleet geloof. Het geloof en de rechtvaardiging zijn twee kanten van een en dezelfde zaak. Je kunt dus niet zeggen, iemand gelooft in de Heer Jezus. Maar die staat nog voor de zaak, bijvoorbeeld, ook zo'n uitdrukking. Die is nog niet gerechtvaardigd. Dat is een onbijbelse uitdrukking, dus ook een ongereformeerde uitdrukking. Want ze vallen samen. Alleen er is groei in en opwas. Wie met een groot geloof Christus mag aangrijpen, die heeft veel vrede. En wie met een klein geloof, met een schuchter, schoorvoetend geloof tot Christus gaat, die zal naar de mate gerekend minder vrede ontvangen. Maar wie Christus aangrijpt en omhelst, is gerechtvaardigd. Het hoort bij elkaar. En dat is niet een zaak die maar één keer geschiedt, maar het is een zaak die heel het leven van een christen door geldig blijft. De catechismus op het punt van de sleutelen des hemelrijks spreken over zo dikwijls als ik de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneem, zijn mij al mijn zonden vergeven om het bloed van Christus. Zo dikwijls als. Niet één keer naar de top en dan stelkens weer. Als een arme zondaar. Het avondmaalsformulier staat er vol van. Leer ons hoe langer hoe meer onszelf aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Zondag 23. Zondag 7. Als het over het geloof gaat. Zondag 7 gaat over het geloof. En direct wordt daaraan verbonden de vergeving van zonden. Dat ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard. En niet alleen dat, maar ook dat vaste vertrouwen. Dat mij al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Dat zet Ursinus uiteen in de zondag over het geloof. En later in zondag 23 komt hij meer op de rechtvaardiging terecht. Maar het is hetzelfde, het gaat over hetzelfde. Geloof zonder rechtvaardiging is geen geloof. Rechtvaardiging zonder geloof is geen rechtvaardiging. Het hoort bij elkaar, het zijn twee kanten van dezelfde zaak. Maar de ene keer valt meer het licht hierop en de andere keer valt meer het licht daarop. Het heeft facetten. Je rechtvaardigt God in zijn eis. Ik ben schuldig. En je ziet op Christus in de belofte. Wie hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. En dan legt hij nog eens uit, dat is door de daad van het geloof. God rekent toe. De zondaar neemt aan. Maar zegt hij, en dat zegt de catechismus ook, althans de uitleg van de catechismus in het schatboek door Ursinus zelf opgesteld. God rekent toe. Waar die toerekening is, daar is de aanneming. Waar die aanneming is, daar is de toerekening. Er is geen toerekening zonder aanneming. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Zodra een zondaar tot Christus vlucht, is er een toerekenende God en een aannemende zondaar. En daarin ligt de rechtvaardiging. Dat is het rechtvaardigend geloof. Het hoort bij het geloof. Het is niet iets aparts. Het hoort bij het geloofsleven. Het vluchten tot Christus. Het zien op de belofte van het evangelie. Wie in de gekruiste Christus gelooft, heeft vergeving van zonden. En alle oudvaders, u kunt dat zelf allemaal lezen in dat boek. Je haalt de citaten aan, u kunt ze zelf lezen. Lees Brakel er eens bij bijvoorbeeld. Die zeggen allemaal hetzelfde. God rekent toe en een zondaar neemt aan. En naar de mate van je geloof heb je de troost. En dit is geen zaak die maar eenmaal geschiedt. Het begint vanaf de wedergeboorte, een levend gemaakte zondaar, en het eindigt bij je laatste snik. Zo lang omspant het geloof, het rechtvaardigend geloof, het leven van een christen. Dat is reformatorisch en dat is bijbels. Ik zou dat met nog veel meer voorbeelden kunnen duidelijk maken, maar laat ik dat niet doen, want dan ontneem ik u de aansporing om het boekje zelf te lezen. Zou u zeggen, oh nu weet ik het allemaal al wat erin staat. Maar er worden veel dingen onder woorden gebracht waar je zegt, ja, dat staat er inderdaad in de catechismus. En dat lees ik bij Brakel. En dat zegt zondag 23, indien ik althans met een waar geloof Christus aanneem. En dan gaat hij nog in op de vrijspraak door de Vader. Wanneer is dat, zegt hij. Ja, dat is als ik Christus aanneem. Daar is geen verschil tussen. Wie Christus aanneemt, die mag tot de Vader gaan. En zeggen, Vader, ik ben blank. Ik heb geen zonde meer. Want ik heb uw Zoon aangenomen. Al die uitspraken kunt u lezen in de oudvaders die hij hier aanhaalt. En de institutie van Calvijn. In het kort, ik lees de samenvatting alleen. De reformatie heeft geleerd dat geloof en rechtvaardigmaking onafscheidelijk verbonden zijn. En dat Christus omhelzen gelijk is aan de vrijspraak van de Vader omhelzen. Daarbij valt op dat geloven en ingelijfd worden in Christus steeds wordt toegelicht als een geloofsdaad van de zondaar, waartoe de Heilige Geest hem drijft. Dat wil ik nog even toelichten. Als bijvoorbeeld in zondag 7 gezegd wordt dat we door een waar geloof Christus worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen, dan wordt dat nogal eens zo verstaan dat die inlijving een soort onbewuste inlijving is, van ja, daar weet je eigenlijk niks van. Dan kom je al tot een onbewuste wedergeboorte en een onbewust geloof. Een inlijving in Christus, ja, je wordt ingelijfd, dat is iets, daar weet je verder niks van, dat gebeurt met je, dat doet God. Maar dan, zo langzamerhand, dan word je je dat bewust en dan ga je er wat van leren en van zien en dan komt ook het moment dat je de rijkdom in Christus gaat zien en dat je dan zijn weldaden gaat aannemen. Nou, dat ontkracht Ursinus in één keer in zijn eigen uitleg van deze zondag. Want die inlijving in Christus legt hij duidelijk uit als een bewuste daad van het geloof. Hij zegt, door de daad van het geloof wordt ik Christus ingelijfd. Dus daar waar een zondaar Christus omhelst, daar wordt hij voor de eerste keer, om nou zo eens te zeggen, al is het nog zo zwak in het zien op hem, het gelovig zien op hem, wat moet groeien, wat versterkt moet worden, daar wordt die Christus ingelijfd. Daar is die verbonden met Christus. Dus het gaat om een geloofsverbondenheid met Christus. En niet om iets onbewusts wat gebeurt met je of zonder, waar je niet zo goed bij bent en wat dan later wel openbaar komt of dat waar geweest is in je leven, ja of nee. En daar gaan al heel veel mensen de fout in. En daar ontstaan ook natuurlijk misstanden door. Dus de inlijving in Christus, dat is de geloofsdaad wanneer wij zien op de Heer Jezus en hem omhelzen en eigenen als onze zaligmaker. Al is het maar even. Al is het maar wat we dan wel eens noemen in de toevluchtneming tot hem. Maar eigenlijk is het geloof nooit anders dan toevluchtnemen tot hem. En nu sla ik nog een hoofdstukje over die rechtvaardiging op. Dat is hoofdstuk 7. Want dat is de 44. Daar gaat hij wat van die langzamerhand opgekomen dwalingen ontmantelen. Hij begint dan hier over een rechtbanktafereel. Hij zegt, het is zo langzamerhand scheef gegroeid dat geloof en rechtvaardiging zijn uit elkaar gehaald. In de reformatie en in de nadere reformatie is dat nog één in elkaar. Maar later via het gezelschapsleven is dat uit elkaar gehaald en zijn het aparte zaken geworden. En is er dan een rechtbanktafereel, een vierschaar ervaring. En nu kom je dat wel tegen bij Comrie en je komt het ook tegen bij verschillende theologen. Alleen, ik moet er wel wat bij zeggen. Ze gebruiken dat uitsluitend als een beeld om iets uit te leggen. Als je die bewuste preek van Comrie leest in de eigenschappen des geloofs, dan zegt hij, dan wil hij duidelijk maken wat dat nou eigenlijk is, rechtvaardiging. Dat God de Vader als rechter, op grond van Christus volbrachte werk, aan de zondaar, die door de wet schuldig gesteld wordt, vrijspraak verleent. En dan gaat hij dat uitleggen met de vierschaar. Vierschaar betekent rechtbank. De rechtbank van het geweten. En dan gaat hij dat uitleggen, God de Vader is de rechter. En de zondaar, die wordt gedaagd voor de rechter. En die heeft zonde gedaan. En de wet beschuldigt hem. En die zondaar kan niet anders dan toestemmen. Het is waar, ik heb gezondigd tegen dat gebod en dat gebod en dat gebod. Ik ben des doods schuldig. En dan moet die rechter, die moet dus de zondaar veroordelen. Dat zou recht zijn. Maar dan treedt de advocaat in, Christus. En die zegt, ik heb voldoening gegeven. Die houdt zijn doorboorde handen aan de Vader voor en die zegt, ik heb betaald. En op grond van het volbrachte werk van Christus spreekt de Vader de zondaar vrij. Dat legt Comrie dan zo uit. En dan zegt hij, u moet me wel verstaan, ik gebruik dit beeld, zo is dat in de hof des hemels. Met andere woorden, daar zijn wij niet bij. Dat is alleen maar een beeld om uit te leggen hoe God op grond van het werk van Christus een beschuldigde, door de wet beschuldigde zondaar vrijspreekt van schuld en straf en een recht geeft op het eeuwige leven. Comrie zelf zegt, dat is in de hof des hemels. Dat is een beslissing die God neemt op grond van het offer van Christus over mij. Maar daar ben ik niet bij. En toch zal ik niet getroost zijn en niet weten van vergeving van zonden als ik die beslissing die God genomen heeft, als ik die niet te weten kom. Dus, wat moet er gebeuren? Er moet iemand zijn die mij dat komt vertellen. En wie komt dat vertellen? De Heilige Geest komt dat vertellen, als de boodschappenknecht van God. En die gebruikt daarvoor het woord en de sacramenten. En zo vindt u het niet alleen bij Comrie, maar u vindt dat bij alle oudvaders. Lees Brakel, lees ze er allemaal maar op na en hier hebt u de citaten. God spreekt een zondaar vrij. Dat doet hij al, die pardonbrief geeft hij al in het woord. Wie in de gekruiste Christus gelooft, die heeft vergeving van zonden. En wie maakt dat mij bekend, zodat ik het ervaren mag, geloven mag, beleven mag, de kracht ervan hebben mag, weten mag mijn zonden zijn vergeven? De Heilige Geest maakt dat bekend via het woord. Want in dat woord lees ik, ik ben het die uw overtredingen uitdelgt om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. In het woord lees ik al die uitspraken die hierop neerkomen, dat wie de Heer Jezus omhelst door het geloof, die is vrij van schuld en straf. En voor die is God vader en geen rechter meer. De Heilige Geest maakt dat bekend in het hart van een mens. En hij verzekert dat door de sacramenten. Dat is de algemene lijn in de gereformeerde theologie. En nu is daar langzamerhand iets tussen geschoven. En wie er dan het eerst over begonnen is, weet ik niet. Ik denk dat het een misvatting is van wat Comrie heeft beschreven in de eigenschappen des geloofs. Als hij zegt, dat is in de hof des hemels. Dat er mensen geweest zijn die het misschien niet goed begrepen hebben of zo. En die hebben dat wat in de hof des hemels geplaatst is. Waar wij niet bij zijn. Wat een zaak van God is. Die hebben dat getrokken naar de beleving van de mens. Alsof je heel dat tafereel zo in je hart moet beleven. Toen ik de allereerste keer moest spreken, in 1971 in een gemeente, toen was ik daar en toen begon de zaterdagavond voor ik dus zondags voor het eerst de kansel op moest. Dat is een bibberend espenblaadje. Toen zei die man, ik zal je mijn rechtvaardiging eens vertellen. Nu was ik daar helemaal niet zo benieuwd naar, maar ik kan moeilijk zeggen, dat hoef ik niet te weten. En toen kwam dit verhaal. Hij zegt, het was zo. Het was alsof ik in een rechtszaal zat. Dus hij kreeg een soort gezicht. En dan zag hij een man achter de tafel zitten. En daar leggen allemaal boeken op die tafel. En dat waren zijn zonden. En er was nog iemand en die stond met een beschuldigende vinger naar hem uitgestrekt. Je bent schuldig, je bent schuldig. En hij was schuldig. Maar toen kwam er een advocaat, de Heer Jezus, en die zei, ik heb verzoening gevonden. En toen schoof die man achter de tafel, die schoof al die boeken van de tafel af. En dat was de rechtvaardigmaking. Ik ben toen natuurlijk niet in discussie gegaan. Wie was ik om dat op dat moment te gaan doen? Maar zulke dingen gebeuren meer. In allerlei variaties kunt u ze tegenkomen. De vierschaar ervaring. Of ze dat nou van elkaar horen. Of komen die verkeerd verstaan. Ik weet het allemaal niet. Maar in de Bijbel leest u dit niet. En alle gereformeerde theologen vanaf Calvijn tot en met onze oudvaders leren dit niet. Dat wil niet zeggen, beste vrienden, dat de Heer niet op een bijzondere manier iemand verzekeren kan van de vergeving van zijn zonden. Dat geloof ik zeker. De oudvaders die laten zelfs ruimte voor een onmiddellijke verzekering. Dus een middellijke verzekering door woord en sacrament. En een onmiddellijke verzekering als de Heilige Geest krachtiglijk die diepe zoete vrede in het hart van een zondaar inboezemt. Zodat hij wel uit kan schreeuwen, ik ben vrij, ik heb vergeving van zonden, God is mijn vader. Dat kan, dat laten ze allemaal, maar ze zeggen dat is niet normaal, dat is wel heel bijzonder, maar hoe laat dat kunnen gebeuren in het leven van de mens? Er kunnen hele bijzondere geloofsoefeningen zijn, waar de Heer krachtiglijk de vrijspraak inboezemt in het hart van zijn kinderen. Dat kan allemaal gebeuren, maar de gewone weg is het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan zul je zalig worden. In de Bijbel komt u het niet tegen, bij Calvijn niet en bij de oudvaders ook niet. Dus we laten plaats voor, en daarom gaan we, sommige mensen die zo'n verhaal hebben gehoord van een ander, en die hebben zelf het een en ander beleefd dat erop lijkt, En dan kan je dat al vrij gauw zo in dat hokje stoppen. En zeggen, ja, dan is dit dit en dan is dat dat. Oh ja, dus zo moet het. Goed, nou dan heb ik het zo en zo beleefd. Dan zit het hokje, alle hokjes zitten dan vol vanuit wat ze beleefd hebben. Dat is niet zo moeilijk. Maar of dat dan zo het werk van de geest geweest is. Of dat dat een interpretatie achteraf is van mensen die iets goeds beleefd hebben van de Heer. En dat aan een schema gaan aanpassen en in hokjes gaan stoppen die, waarvan gezegd zijn al die hokjes moeten vol. Het zou kunnen. Laten we het ze maar niet kwalijk nemen. Laten we met elkaar proberen te pakken te krijgen wat zegt God zelf in zijn woord. En dan noem ik u twee citaten nog uit onze grifmiddenbelijdenis die ik zelf opgeschreven heb. Die noemt Blauw inderdaad niet, maar hij had ze kunnen noemen in het hoofdstuk. Degene die Jezus Christus door het geloof bezit, heeft de gehele zaligheid. Alles. Dus ook God tot zijn vader. En in het artikel over de rechtvaardiging noemt hij de rechtvaardiging steunen en rusten op de gehoorzaamheid van de gekruiste Christus alleen. Moet u luisteren hoor. De welke onze is, wanneer wij in hem geloven. En dat is duidelijk. Dus wie in hem gelooft, die heeft alles wat van hem is. En nu is de verschil in trap en mate waarin je dat ziet. Waarin je die rijkdommen ziet, waarin je het ervaren mag. Daarom, en daar kom ik straks op, is er een opwas in de genade nodig. En een verzekering van het geloof. En dat is heel je leven lang nodig. Maar zo simpel, zegt Guido de Breit. En dat is het belangrijkste regeltje zo'n beetje uit heel het artikel over de rechtvaardiging. We steunen en rusten op de gehoorzaamheid van de gekruiste Christus alleen, de welke onze is, wanneer wij in hem geloven. En Brakel die heeft het zelfs, als het over de vrijspraak gaat, over verschillende soorten mensen. De ene heeft goede oren en die mag horen, duidelijk, mijn zonden zijn vergeven. Hij zegt, er zijn er ook nog die zijn hardhorend. Die verstaan het niet zo goed. En die hebben daar meer moeite mee. Sommigen horen die uitspraak klaar en distinct, geloven dat ze gerechtvaardigd worden en voelen vrede in hun consciëntie en hebben een vrijmoedige toegang tot de troon der genade, roepen de Abba Vader. Sommigen horen die uitspraak zo klaar niet en genieten daardoor ook zo klaar de vruchten van die niet. En dan zegt hij, en sommigen zijn vol troebelen en benauwdheden over hun staat en de vergeving van hun zonden, zodat ze niet letten op de uitspraak in het woord, nog op het gevoel, nog op de troost, nog op de vrede. Maar hij zegt, een hardhorende wordt zowel vrijgesproken als een scherphorende. In de belofte van het evangelie, die door het geloof wordt omhelst. Dat over de afglijding die Blauwendraad ontdekt op het punt van de rechtvaardiging. En dan komt hij nog wel even op de schriften. Hij noemt het Pniel gebeuren. Sommigen zien daar opeens de vergeving van zonde gebeuren. Met kanttekeningen erbij en een exegese van die schriftplaatsen toont hij aan dat je dat daar allemaal niet uit kunt halen. Al was het wel een bijzonder moment in het leven van Jacob. En bijvoorbeeld, hij zegt dan, kijk, Hiskia wordt genoemd, Jesaja 38. Heer, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En hoeveel er soms uitgehaald wordt uit die tekst, wat er allemaal niet in zit. En dan doet het woord ook geen kracht. Dat merk je dan. Want Gods woord doet kracht als hij eruit haalt wat erin zit. En hij zegt, ja, dit zegt nou de Heer. Hier staat het zo klaar als een klontje. Dat wordt bedoeld. En zo wil hij waarschuwen, voorzichtig. Waarschuwen tegen, haal niet te veel uit een tekst wat er niet in zit. Heb niet eerst een schema in je hoofd en dan neem je de tekst en dan moet er ongeveer uitkomen wat je al van tevoren bedacht hebt. Want zo en zo liggen die zaken nu eenmaal, dus dat moet ook uit die tekst gehaald. En dat zegt hij, en dat is dan ook zo denk ik, dat kan een verrassingsvrije prediking worden. Dan kun je voorspellen wat er komt. En dan is het niet de verrassing van, hè, is dat de goede uitspraak? Zegt dat God in zijn woord? Dat je eens helemaal tot verrassing mag, vol verwondering mag zeggen, Heere God, wat is uw woord rijk? Wat is dat vertroostend? De tiende uren en dat soort dingen. Hij is bang voor speculatie en hij waarschuwt daar ook verder voor. Dat de tijd ziende, laat ik maar even, daar laat ik het bij als het gaat over de rechtvaardiging door het geloof. Kort gezegd, resumerend. Er is volgens Blauwendraad, en ik denk dat hij op heel veel punten de spijker op de kop slaat, langzamerhand een verschuiving opgetreden van de reformatie naar het heden, dat geloof en rechtvaardiging die bij elkaar horen. Je leest het bij Calvijn in de institutie zo, je leest het in de geschriften van in de belijdenisgeschriften en zo. En dat het een beetje te veel uit elkaar gehaald is en dat het geloof apart is komen te staan en de rechtvaardiging als een apart gebeuren na een aantal andere dingen. En niet als een eenheid verweven met elkaar, horend bij het geloof, wedergeboorte, geloof, bekering, rechtvaardiging. Dat zijn geen stations, orde des heils zou hierbij ter sprake kunnen komen. Maar dat zijn verschillende aspecten van dezelfde zaak, die allemaal te maken hebben met de groei in het geloofsleven. En je leert niet alles op één dag, daar heb je je leven voor nodig. Dus vandaar dat het de moeite waard is om het allemaal eens apart te bezien. En eigenlijk ben ik nu op het tweede punt gekomen. En dat gaat over de standen in het genadeleven. En daar heb ik bijgezet, opwas in de genade. Nu moet ik natuurlijk eerst even uitleggen wat dat is. Voor sommigen lijkt het misschien op hogere wiskunde. Maar dat zij dan zo. We hebben die termen en ik zal ze uitleggen. Ik strooi daar niet zo vaak mee. En ik denk dat het ook helemaal niet hoeft. Maar wat wordt ermee bedoeld? Er wordt onderscheid gemaakt in het leven van het geloof tussen statelijk en standelijk. Wat is dat? Nou, statelijk wijst op je genadestaat. De staat des levens, de staat van de genade. Bijvoorbeeld als je getrouwd bent, dat noem je de huwelijke staat. Dat is een status. Dat ben je niet maar voor één dag en niet voor een week, maar dat ben je levenslang getrouwd. Dat is een staat des levens. En zo is het ook met de genade staat. Als je wedergeboren bent tot een levende hoop, dan ben je van dood levend gemaakt, dan ben je van een kind des duivels gemaakt, een kind van God. Van een kind des torens ben je een kind van God geworden. Dat is je staat des levens, een kind van God. Dat kan nooit meer veranderen. Wie eenmaal wedergeboren is, die wordt niet later weer onwedergeboren. Wie eenmaal van dood levend gemaakt is, die wordt niet later weer dood, geestelijk gezien. Die kan wel verachteren in de genade, maar niet zodat hij weer afvalt van de genade en weer een onwedergeboren zondaar zou zijn. Nou, dus met statelijk wordt bedoeld iets vasts. Dat is je staat. Je bent een kind van God of je bent het niet. Je bent rechtvaardig voor God of je bent het niet. Je bent wedergeboren of je bent het niet. Levenslang. Nog een uitleg erbij. Als ik bijvoorbeeld, als het gaat over de staten van Christus. Weet u vast nog wel van catechisatie vroeger. De staten van Christus, dan heb je de staten van zijn vernedering, de trappen, de staat van zijn vernedering en de staat van zijn verhoging. In zijn vernedering is hij schuldige aan Gods recht, in zijn verhoging is hij vrijgesproken ten opzichte van Gods recht. Dus staat betekent daar je verhouding ten opzichte van Gods recht. En dat is eigenlijk in het leven van een gelovige ook zo. Wie een kind van God geworden is door wedergeboorte, geloof, bekering, alles bij elkaar. Wie uit de staat des doods tot de staat van geestelijk leven is geroepen door God. Dat is een daad van God. Die staat in een bepaalde verhouding ten opzichte van Gods recht. Wie niet wederom geboren is, wie niet gelooft in de Heer Jezus, die is schuldenaar aan Gods recht. Die is in de staat der verdoemenis. Onder de straf, onder het oordeel. Veroordeeld onder Gods recht. Maar wie Christus mocht aannemen tot zijn zaligmaker, die is in de staat des levens. De staat der rechtvaardigheid, een kind van God, die is vrijgesproken door Gods recht. Dan is God je rechter niet meer, maar dan is God je vader geworden. Dat is het verschil. Staat, statelijk, de genade staat. Dat is vast. Statisch is er ook van afgeleid. Statisch. Niet dynamisch, maar statisch. En nu, de stand van de genade. Wat wordt daaronder verstaan? Ja, het woordje zegt het al, het stand, als ik er een woordje voor zet, wordt het al duidelijk, je toestand. Je toestand. Je toestand op een bepaald moment, hoe je je voelt op een bepaald moment, dat doet niets af van je staat. Een kind van God is een kind van God, dat is zijn status, dat verandert niet. Maar de ene dag kan het anders zijn in het leven van zo iemand dan de andere dag. Je kunt vorderen in de genade, je kunt achteruit gaan in de genade. De ene keer kun je meer verzekerd zijn van de vergeving der zonden dan de andere keer. De ene keer heb je veel vrijmoedigheid om toe te gaan tot God en de andere keer heb je het niet. Je stand, het standelijke genadeleven, zoals dat genoemd wordt, dat gaat dus, ja, dat gaat op en neer om zo te zeggen. Dat is niet altijd hetzelfde. Dat verandert, dat wisselt. Dat is hoe je op dat moment gelegerd bent, hoe je bent op dat moment, ten opzichte van de Bijbel, in je omgang met God, hoe de verhouding is met de Heer. En nu is er een hele theologie opgekomen die heeft gezegd dat het geestelijk leven van een kind van God verlopen moet via bepaalde fasen, standen, trappen, kruispunten, noemt Blauwendraad dat. En soms zelfs zo dat er een bepaalde volgorde wordt aangegeven. Eerst moet je dit beleven en dan moet je in die stand, genade stand komen, dan moet je in die genade stand komen. En dan moet je daarin komen, dan moet je daarin komen. Je kunt daar op den duur een heel systeem van maken. Van nou, dat is eerst en dat is dan. En zo moet dat helemaal doorlopen worden. Al die fasen die moet je doorlopen. En ik kom dat dan niet zoveel tegen, moet ik eerlijk zeggen. Maar Blauwendraad die komt dat wel tegen, zegt hij. Dat mensen de indruk krijgen dat ze echt dat sprongsgewijze gaat. Dat met sprongetjes vooruit gaat. Je komt van de ene stand in de andere stand. Ineens een stukje hoger of zo. Ik heb er niet zoveel verstand van. Trouwens, ik heb me er nooit in gespecialiseerd. Maar het schijnt dat mensen daar veel over kunnen praten. En daar hun leven in vinden. Dat lijkt me gevaarlijk, want je moet je leven vinden in Christus. Over het geloof praten is altijd goed, als er maar wat van uitgaat. Als je dan ook je eigen maatstaf maar niet oplegt aan een ander. En als het gaat over een hele volgorde en een systeem en allerlei fasen die je doorlopen moet hebben voor je bij een bepaald eindpunt bent uitgekomen. Dat lijkt me niet zo bijbels. Daarom heb ik gelezen uit 1 Johannes 2. Er wordt nogal eens gezegd, ik pak dat er weer even bij. Er wordt nogal eens gezegd, ja, maar daar staan toch de standen in het genadeleven. Want, en dan zeg je, nou, hoeveel standen zijn er? Nou, dan op zijn minst worden die drie gelijk genoemd. Er zijn kinderen in de genade, er zijn jongelingen in de genade en er zijn vaders, mannen en vaders in de genade. En dan ligt er natuurlijk van alles weer tussen. Maar dat zijn dan de hoofdpunten. Als u dat er nou bij neemt, en ik heb de kanttekeningen er vanmorgen nog eens bij genomen. Vers 12, ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naam te zeggen. Ik schrijf u vaders, want gij hebt hem gekend, die van het begin is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de vader gekend. Ik heb u geschreven vaders, want gij hebt hem gekend, die van het begin is. Ik heb u geschreven jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u. Gij hebt de boze overwonnen. Nou, u voelt wel dat het niet mogelijk is om hier de standen van de genade uit af te lezen. En te zeggen, er zijn kinderen, er zijn jongelingen en er zijn mannen en vrouwen. Want die kinderen, dat is hier letterlijk bedoeld. Gewoon de leeftijd van die mensen. Kanttekening zegt dat ook. En het klopt al niet, want de kinderkens, dat zouden dan de zuigelingen in de genade zijn die nog niet zoveel van af weten. En in dat systeem van heel die standen, kunnen die kinderen dan nog nooit weten dat hun zonden vergeven zijn. Want je komt mensen tegen, als je zegt, ja, maar ik mag toch weten dat mijn zonden vergeven zijn. Ja, maar dat mag je zo. Dat kan je zomaar niet weten. Dat is maar een enkeling die dat weet. Ja, volgens de Bijbel ben je geen christen als je dat niet weet. Maar goed, kinderkens, uw zonden zijn u vergeven. Dus dat klopt het niet, want dan moet hier staan, ja, u hoopt nog eens een keer de zondevergeving te mogen ontvangen. Maar dat staat er niet. En vaders, gij hebt hem gekend. Jongeling, gij zit sterk. Dit staat hier gewoon letterlijk. Dus, dit valt al af. Als bewijs van, er zijn drie hoofdstanden in de genade, om dat zo maar eens te zeggen. Kan je niet op de Bijbel baseren. Maar is dat dan uit de lucht gegrepen? Nee. En nu gebruik ik een ander woord. En dat is, opwas in de genade. En dat is wel een Bijbelse zaak. En dan kan je best spreken over nieuwgeboren kinderkens die naar de redelijke onvervaste melk begeerig moeten zijn, Petrus. Dan kun je ook spreken over moeders in Israël, vaders in Israël. En voor mijn part mag ik nog over jongelingen hebben ook, maar niet uit in Johannes 2. En ook niet zo dat iedereen die bepaalde stadia moet doorlopen. Want God is vrij hoe hij zijn evangelie in ons hart drukt. Dat zie je toch met de moordenaar aan het kruis, die mag zo binnengaan. Je ziet het met die Samaritaanse vrouw, die mag zo Christus als de Messias belijden en ervan getuigen. Je ziet het met Zacchaeus, die ontvangt Christus met blijdschap en dan blijken de vruchten van zijn bekering. Op één dag kan de Heer zoveel doen. Dan hoeven we niet heel ons leven via bepaalde fasen allemaal ons te laten, dat te laten verlopen. Om ergens een keertje uit te komen bij het allerhoogste wat er te krijgen is. En dat is het teruggebracht worden in het vaderhart van God. Ik kom er zo nog even op aan de hand van dat boekje. Er is wel groeiend geloofsleven. Petrus zegt, was dan op in de genade en de kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Er is op, was groei. Als het bij hetzelfde blijft, is het niet goed. Er moet verdieping zijn. Altijd weer, altijd meer. Wat ik nou eigenlijk heel komisch vond, was dit. Blauwendraad, die zegt, ja, je kan beter niet spreken over standen in de genade, je kan beter spreken over opwas in de genade. Dominee van Eckenveld, die schrijft in zijn artikel, in het Reformatorisch Dagblad, de RD-mensen zullen er wel boven gezet hebben, er zijn standen in de genade. En dan, als hij het gaat uitleggen, dan zegt hij precies hetzelfde als Blauwendraad. Dan zegt hij, dan gaat hij niet uitleggen die, al die verschillende fasen en heel dat schema. Maar dan zegt hij heel eenvoudig, ja, er is toch, niet iedereen is toch op dezelfde plaats gelegerd. Er zijn toch verschillende legeringen in het geloof. Maar, er is toch een opwas in de genade. En dan legt hij het helemaal uit met dat woordje opwas. Dus dan zeg ik, ja, waar moeten we nou moeite over maken, mensen? Domer Eckenveld die zegt in dat interview precies hetzelfde als wat Blauwendraad zegt in zijn boekje. Nou, als je dat dan standen wil noemen, vind ik het best. Maar het Bijbelse woord is dan opwas. Of groei in de genade. En niet die hokjesgeest. Want dat houdt mensen op. Dat is zijn grote bezwaar. Hij zegt, zo worden mensen eigenlijk opgehouden. Zo komen ze niet verder. Want ze denken, ja, ik heb dat moet je eerst leren kennen. En dat moet je eerst leren kennen. Ik mag niet zomaar de Heer Jezus aannemen. Want dan moet je eerst hier geweest zijn, in het werkhuis en in het verbeterhuis. En weet ik waar je allemaal geweest moet zijn, voordat je de Heer Jezus mag aannemen. Dus hij zegt, die dat nou serieus nemen, die worden opgehouden, die worden tegengehouden. Dat is erg. Dan kan er geen verdieping plaatsvinden, omdat er een verkeerd begrip van is. En daarom denk ik dat het beter is om Bijbels te spreken over opwas in de genade. En ik heb vandaag die artikelen in de Samen nog eens gelezen van dominee van Eckenveld. Zo de borg, zo de kerk. Ik weet zeker dat Blauwendraad het daarmee eens is. Ik ben het er ook mee eens met wat erin staat. Zo de borg, zo de kerk. Want hij legt heel duidelijk uit. De borg gaat plaatsbekledend en de kerk uit navolging. De gemeenschap aan het lijden van Christus. Alleen, ik ben wel benieuwd naar wat er nog komt. Want waar het om gaat is nog niet genoemd. Want daar zijn we het allemaal mee eens, zo de borg, zo de kerk. Hij plaatsbekledend, wij in navolging hebben de gemeenschap met hem. In de heiligmaking. Maar waar het nou om is dit, en dat staat ook in dit boekje. Moet nou een christen de heilsfeiten beleven in dezelfde volgorde als dat ze bij de Heer Jezus gepasseerd zijn? Dat was de vraag die opgeworpen is. En die is nog niet beantwoord. Ik was het helemaal eens met dominee Eckenveld als die zegt, ja, die heilsfeiten die kun je niet beleven, die zijn feit geworden. Maar het gaat erom, wat ontvangen wij de vrucht ervan, het profijt ervan, en daar gaat het ook om. En dan zegt hij ook, wie iets van paas heeft gezien, die zal toch een andere keer weer verwonderd zijn over dat hij nou toch met kerst vlees wilde worden, en welk vlees? Geschenk van de Vader. Hebt u nooit gehad, als u wel eens veel in Christus hebt mogen zien, en door zijn opstanding gerechtvaardigd, zegt de schrift, dat je later toch weer zoveel ziet in kerst, wat je nog nooit gezien had eigenlijk daarvoor. Nou, en dat is nou de vraag. Moet dat nou in de beleving van een gelovige in dezelfde volgorde, dus moet je nou eerst iets beleven van kerst, en dan iets, de vrucht ervan, laten we het daarop houden, en dan iets van Goede Vrijdag, en dan iets van Pasen, en dan iets van Hemelvaart, en dan iets van Pinksteren. Of hoe zit dat?
Nou, dan zeg ik en dan zeg Blauw en Draad. En dominee van Eckeveld zelf tot nog toe ook in zijn artikelen. Ja, dat loopt heel je leven mee. Die aspecten, dan ligt dit eens op en dan ligt dat eens op. Daar kom je nooit in uitgeleerd. Dat was de probleemstelling. En daar is nog geen antwoord op. Dus daar zijn we ook nog benieuwd naar. Maar het is ergens grappig, vind ik. Dan kun je zeggen, ja, waar praat je nou over? De dingen die tot nog toe geschreven zijn. Daar is nog niks aan de orde geweest waar je van zegt, hey, hier hebben we nou eens echt een principieel verschil te pakken. Dus ik hoop dat dat nog komt, want dan worden de zaken alleen maar duidelijk. Niet polariserend, maar als het op de spits gedreven wordt, wordt het steeds duidelijker. Ik ga nu naar hoofdstuk 4, een paar dingen en dan stop ik ermee. Over die trappen, bladzijde 29. Verwarring rond opwas noemt hij dat. Als de oudvaders spreken over opwas in de genade, dan hebben ze het over langzamerhand, over trapsgewijze, over allengskens. Aan Gods zijde neemt niets toe of af, maar wel in het gevoel van ons geloof, schrijft Olivianus. Het geloof bezit de gehele Christus, maar ze geniet hem naar de mate van de wasdom des geloofs. Er is een zwak geloof, er is een sterk geloof. De discipelen vragen, Heere, vermeerder ons geloof. Dus hoe langer, hoe meer je aan de Heere overgeeft. En wat is het middel voor die geestelijke groei? De prediking. De grazige weide van de prediking. Een beginnende in de genade is vooral gericht op gevoelige aandoeningen. De gevorderde krijgt meer licht in zijn verstand. Die heeft meer geloof, denk ik ook. En die geestelijke groei gaat gepaard met minder worden in jezelf. De groei in het genadeleven betekent dat de mens steeds minder wordt in zijn eigen waarneming. Je verwacht minder van jezelf. Je wordt steeds afhankelijker van Christus. Je groeit in Christus. Het afstervend leven waarin de gelovige verder wordt afgebroken is daarentegen een aspect van de bekering en de heiligmaking. En geen verdiensten. En dan ga ik naar het laatste. Bladzijde 40, daar spreekt hij er ook over. Dan zegt hij, ja, wat is er nu soms van gemaakt? Van die groei. Van dat opwassen. Sommigen geloven en preken dat met de gelovigen een aantal keren een bijzondere gebeurtenis moet plaatsvinden. Door een bijzondere ervaring, een bijzondere zaak, gaat de gelovige over van de ene stand in de andere. In deze leer is er sprake van kruispunten op de weg van de gelovigen. Dan noemt hij een aantal van die uitdrukkingen, misschien kent u ze misschien niet, over een levend gemaakte. Nou, dat versta ik, hè? Dat is een levend gemaakte zondaar. Maar er staat er, een zondaar wordt eerst levend gemaakt, maar voor de reeds levend gemaakte ziel is Jezus in het begin een verborgen persoon. Alleen de eisende en verdoemende wet staat voor ogen. Alsof je niet overwonnen kunt zijn door de liefde van Christus, lees Brakel maar eens erop na. Door de eerste ontsluiting van de weg wordt men verder geleid, maar zien is nog geen hebben. Daarna is er de openbaring van Christus, van de persoon. Dan gaat hij zo verder, kun je allemaal lezen. Er moet nog een afhandeling plaatsvinden en dan komt de rechtvaardigmaking op de proppen. En pas dan, vanaf dat ogenblik, is God een verzoend rechter. Maar de gelovige kent hem dan nog niet als liefdevolle vader. Het terugleiden in het vaderhart zou weer een andere weldaad in het genadeleven zijn. Dan zegt hij, in de tijd van de reformatie hoorde geloof, rechtvaardiging en het kennen van God als vader onlosmakelijk bij elkaar, in eenheid. Nu wordt er gesproken over de bekommerde kerk en de bevestigde kerk. Er moeten daadzaken plaatsvinden. Het is verrassend hoeveel nieuwe uitdrukkingen in gebruik zijn gekomen. Er is nu een heel ander jargon in omloop. Je moet nu onderscheiden tussen de implanting in Christus en de omhelzing van Christus. Heb ik het net al ontkracht aan de hand van zondag 7. De inlijving in Christus, dat is de omhelzing van Christus. Door een waar geloof, zo legt Ursinus die zondag uit. Tussen een woordopenbaring en persoonsopenbaring. Je moet ook door het geloof Christus omhelzen en niet verwarren met het door het geloof omhelzen van de vrijspraak des vaders. In deze nieuwe visie moet je onderscheiden tussen een toevlucht nemen tot Christus, over openbaring van Christus en de rechtvaardigmaking in de vierste consciëntie. En dan gaat hij zo weer een poosje verder. En dan zegt hij op den duur, Ik vind het wat ingewikkeld geworden allemaal. Daar wil ik nu mee gaan eindigen. Ik vind het wat ingewikkeld geworden. Waarom maken we er zo'n systeem van? Waarom maken we zoveel onderscheidingen? Al die zaken op zich zijn waardevol om gekend te worden. Maar waarom nou in zo'n systeem gebracht? Waarom nou mensen verhinderd om de toevlucht te nemen tot Christus? En in hem is alles. Maar we leren nooit uit, we raken nooit uitgeleerd in hem. En zo voert hij een pleidooi, en dat is de titel van zijn boekje. En hij zegt, het is ingewikkeld geworden. We zouden graag terug, zegt hij, naar gewoon wat de reformatie beleden heeft op grond van de schrift. En ik denk dat dat een goede gedachte is. Om terug te gaan naar het klassiek gereformeerde beleid. En te toetsen, want het laatste woord is hier natuurlijk niet over gezegd. Te toetsen of wat hij aanreikt, dat is in ieder geval de moeite waard. Om over na te denken, over te discussiëren. Wat hij aanreikt te toetsen aan het woord. Aan de gereformeerde belijdenis. De kanttekeningen. Die stammen ook uit die tijd van de Statenvertaling toen die gemaakt is. Die theologie in die tijd heeft minder van die ingewikkelde dingen overal omheen gebouwd en geweven. Waardoor mensen niet gehinderd kunnen worden om vrijuit tot God en tot Christus te gaan. En ik geloof dat dat een hele goede zaak is. En vrienden, we gaan nu pauze houden. U hebt lang genoeg zitten luisteren. Er zullen ongetwijfeld heel veel vragen zijn. Ik weet niet of ik ze allemaal kan beantwoorden. Trouwens, we doen dat samen. Maar laten we het punt van de wedergeboorte bewaren voor nog een andere keer. Want dat vind ik zelf ook heel erg belangrijk. Omdat ik denk dat er nogal wat misvatting over is. En dan willen we dat nog eens bijbels toelichten, hoe dat zit. En straks gaan we, ja, komt u maar met uw vragen, schriftelijk of mondeling. Over het is ingewikkeld geworden, de rode draad bij blauwe draad. Laten we samen nu gaan zingen uit Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. 32 vers 1. Dat is te koop dus. En ook weer het laatste deeltje uitgekomen. Wees heilig, want ik ben heilig van Spurgeon. Die deeltje sprekerserie. U kunt zich erop abonneren. Dan heb je ze voor een tientje, geloof ik. En los 12,5. Er liggen er nu niet zoveel op tafel. Maar in Almere staan nog dozen vol. Dus u kunt ze zo ook bestellen. Dan kunnen ze de volgende keer meenemen. Al die boekjes van Spurgeon zijn echt de moeite waard. Een hele levendige taal. Een beeldende taal heeft die man. Prachtig om te lezen. En ik zou ook nog willen vragen, kijk nog eens even op de tafel daar van de Doeclub. Wat er allemaal staat, is te koop ten bate van, dat komt bij de verkoping van de vrouwenvereniging straks. En het zou zonde zijn als het blijft liggen of blijft staan allemaal. Dan gaan we nu pauzeren en u kunt uw vragen vast bedenken. Beste vrienden, we gaan zingen uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. 56, vers 5. Binnengekregen. Misschien zijn er nog. Zo niet, geen probleem, want ik denk u bent toch wel zo goed van de tongriem gesneden. Dat is wel gebleken in andere keren dat u gewoon meedoet en erop reageert. Laten we beginnen met deze vraag. Of eigenlijk is het een ontboezeming. Het gaat vanavond vooral over terug naar de oudvaders. Ik vind het een beter idee om terug te gaan naar de Bijbel. In de Bijbel worden nuttige dingen besproken die van toepassing zijn in de tijd waarin mensen leven. Ik mis dat bij de gereformeerde prediking. Dingen als, zijn alle geloven gelijk? Hoe moeten we mensen op een voor hun aansprekende manier het evangelie vertellen, lijken mij een stuk nuttiger. Waarom horen wij hier zo weinig van? Leven wij gereformeerden op een eiland? Dat is toch een vraag. Ja, daar wil ik best wat commentaar op geven en u mag daar ook weer op ingaan. Ik kan me dat goed voorstellen hoor, dat u dat vraagt. Laat ik stuk voor stuk nemen, terug naar de oudvaders. Waarom was dat nu vanavond zo? Kijk, vanwege de actualiteit van dit boekje. Als nou de pers er bol van staat, als er 10.000 van verkocht worden, Als mensen vol zitten met vragen hierover, dan lijkt het me juist toch iets heel actueels bij de tijd om te zeggen, nou laten we er dan nu over spreken en niet over 10 jaar, maar nu. Dus wat dat betreft zou misschien een stukje begrip kunnen zijn bij de vragensteller of stelster waarom nu vanavond dit boekje aan de orde gesteld is. Het is nu actueel. In onze kring. Dat als eerste. Beter terug naar de Bijbel, van harte mee eens. Overigens, die oudvaders gaan ook terug op de Bijbel. De Grifmeerde Belijdenis gaat ook terug op de Bijbel. En we hebben hier eens een keer een lezing gehouden over de actualiteit van het Grifmeerd Belijden. Wat we daarmee doen, hoe we daar aankomen als waakhond tegen de moderne theologie. Om de waarheid van de schrift voor ons te verwoorden, waarin de kerk haar geloof verwoord ziet, beleid. Dus belijdenis, gereformeerd, Grifmeerd Belijden, Grifmeerde Prediking is niet uit de tijd. Is heel erg nuttig en nodig. En daar kun je veel van leren en ik zou dat niet graag willen missen. Dus misschien ook wat begrip hiervoor. We gaan terug naar de Bijbel. Hoop ik volgende keer ook te doen als het gaat over de wedergeboorte. En dan moet u niet zeggen, wat kun je daarmee in deze tijd? Want je bent het of wel of niet. En het is toch een zaak van levensbelang. En dat wil ik graag ook doen met direct met de Bijbel open op verschillende plaatsen. In de Bijbel worden nuttige dingen besproken die van toepassing zijn in de tijd waarin we leven. Dat is ook zo, maar daar wordt ook gesproken over rechtvaardiging en heiliging en wedergeboorte en geloof en al die dingen. En die worden toch als het belangrijkste, dat is het belangrijkste in de Bijbel. Maar van daaruit hoe je dan als christen in deze tijd staat. En dat moet natuurlijk ook aan de orde komen. Dat is ook zo. Anders zou je denken dat je op een eilandje leeft, inderdaad. Ik mis dat bij de Grifmiddenprediking. Ja, ik niet. Grifmiddenprediking is bijvoorbeeld prediking van de catechismus, ik noem maar wat. Nou, moet je eens kijken wat er bij de 10 geboden aan de orde komt, aan actueels, wat ook vandaag de dag speelt overal, in de wetgeving, in ons land waarin we leven, enzovoorts. Dus ik zou toch wat meer begrip willen wekken voor Grifmiddenprediking. Dingen als zijn alle geloven gelijk, hoe moeten mensen op een aansprekende manier met het evangelie in contact brengen. Ja, dat zijn ook nuttige vragen. Dat ontken ik niet. En ik denk ook dat er wel aandacht aan besteed wordt. Ik weet niet of degene die die brief geschreven heeft meedoet met het evangelisatiewerk wat van de gemeente uitgaat. Maar dan zijn er ook toerustingsbijeenkomsten voor medewerkers, onder kinderen, onder volwassenen enzovoorts. Soms kijken we wel eens op onze neus als vertellers niet naar een vertelcursus komen. En als mensen die graag hier veel van willen weten, daar ontbreken op die bijeenkomsten. Dus die worden ook gehouden. Alleen dat is niet het eerste doel van een gemeenteavond. De gemeenteavonden zijn weer een stukje geloofsopvoeding. Toerusting in het allerheiligste geloof. En die dingen die hier als belangrijk gezien worden, die ik ook belangrijk vind en die de Bijbel ook belangrijk vindt, die kunnen op andere gelegenheden weer aan de orde komen. En ook hier, u mag best, ik heb dan geen vragenbus, maar je mag best wel eens iets aanreiken. Van nou kunnen we dat onderwerp niet eens een keer doen of dat onderwerp. Dat mag gerust. Ik zeg nu niet dat ik alles doe wat u aanreikt, want dan gaat dan mijn oordeel en het oordeel van de kerkraad over. Maar dat mag best, je mag best inspraak hebben, daar heb ik niks geen moeite mee. En alles op zijn tijd. Het bezinnende en het meer actuele dan. En dan tenslotte leven als Grifmeerden op een eiland. Ja, dat vind ik best pijnlijk. Dat lijkt soms wel. En dat is inderdaad niet goed. Dat is zo. Ik denk dat andere mensen, bijvoorbeeld de wereld, wat wij dan wereld noemen, weet u wel. Die mensen die je iedere dag tegenkomt. Maar dat noemen wij dan wereld. En dat zijn ze ook. Want wie Christus niet kent, die hoort bij de wereld. Toch? Die denken wel eens, als ze naar ons kijken, van nou, dat zijn ook een stelletje apartjes, zeg. En dan lijkt het voor hun wel of wij op een eilandje leven. Ik kan me dat wel voorstellen, dat mensen dat vinden. De bedoeling is om als een licht uit te stralen in de wereld. Om als gemeente een stad op een berg te zijn en een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen. Als lichten in de wereld, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Zo hoort het. En ook die oudvaders, die stonden midden in de wereld. En als er ooit een stroming in de theologie nadruk gelegd heeft op de heiliging van het leven midden in de wereld, dan waren dat de oudvaders. Heel praktisch, de heiliging van het leven telkens weer aan de orde gesteld. Dus die mannen moet je ook weer niet tekort doen. In hun tijd hebben zij hier ook de nadruk op gelegd. En ook de gereformeerde theologie wil niet een eilandje zijn, een apartje, maar juist een zoutend zout dat doordringt. Dat zoutend werkt en zuiverend. en het evangelie doorgeven. Dus het is, ik begrijp de vraag, maar met de kanttekening die ik erbij gegeven heb, hoop ik dat u van mij ook wat wil aannemen op dit gebied. Wil iemand hier nog dieper op ingaan, dan mag dat. Ja, broeder Hans.
Ik zou wel iets meer verheldering willen hebben op het feit dat de wereld denkt dat wij apart zijn. Ik denk eerder dat mensen uit andere kerken dat van ons vinden als de wereld.
Nou, bijvoorbeeld als er een boek een titel draagt, de Zwarte Kousenkerk, en ik noem maar wat. Zo kijken ze dan tegen ons aan, zeg maar. Nu. Wat zeg je? Ja, professor van der Meijden. Maar die heeft dat natuurlijk ook uit de contacten met anderen. Nou, de vraag is mij gesteld door iemand die uit de wereld bezig is de gemeente in te komen. Zijn jullie nu eigenlijk de Zwarte Kousenkerken? Ik bedoel, er is een idee van... Oh, streng gereformeerd, ze weten daar niet gereformeerde gemeente of al die soorten gereformeerd, maar ja, dat zijn toch wel, die nemen het heel erg streng. Er zijn toch wel ideeën om ons heen, denk ik, in de wereld. Nu zou het, je zou wel gelijk kunnen hebben dat we dat kunnen overdrijven, dat nog wel meevalt. Jij denkt van niet, geef je visie er eens op. Ja, nu is jouw positie op de markt ook een heel bijzondere. Ik bedoel, je staat daar midden in de wereld, maar je staat daar niet als kerk met alle bijbehorende regeltjes. En zodra mensen dus nader kennis met jou maken, en je neemt ze mee de kerk in, dan vinden ze het toch wel apart. En dat moeten wij kunnen begrijpen. En dat is dan ook de drempel die voor velen te hoog is om de kerk binnen te komen. En in die zin bedoel ik het eigenlijk. Dus ik kan heel goed je opmerking begrijpen vanuit jouw werk op de markt. Maar wij als gemeenten, niet alleen wij, in zijn geheel zo, hebben toch een aantal gedragscodes en regels en opvattingen over bepaalde dingen die, waarvan de wereld zegt, moet dat nou zo, dat ze toch wel een beetje dat vreemd vinden. En dat eilandidee dan naar boven komt. Maar ik, dat is goed voor die aantekening, broeder Schreurs.
Ja.
Dus met die opmerking komen op de gemeente, want onze gezinten trekken zich terug op de eiland, gemiddeld genomen dan. Van en doen praktisch weinig of niks aan evangelisatie, inzending alleen wat daarin te doen is niet.
Ja, nou dat, ja, dat sluit erbij aan. Toch dat idee van, want juist als mensen hierom verwonderd zijn, want ze verwachten dat eigenlijk niet, heb je toch, dat is weer een bewijs van het feit dat mensen ons toch een eilandje vinden. Een beetje te veel in zichzelf teruggetrokken, nu zeg ik ons. Kijk, wij proberen wat uit te stralen naar de wereld en ja, wie zal zeggen dat hij het goed doet en dat er genoeg gedaan wordt enzovoort. Maar over het geheel genomen binnen de gereformeerde gezinten, dan zou er best wat meer warmte kunnen uitstralen naar buiten. En ja... Dus wat dat betreft geloof ik dat mensen die toch wel vreemd tegen ons aan kunnen kijken, zodra ze nader kennis maken en zien hoe dat allemaal toegaat. En dat kun je dan weer uitleggen en dat wordt dan ook weer wel geaccepteerd, door de een wel en door de ander niet. Dat scheelt natuurlijk nogal. Ja, daar ben ik heel goed met u eens. Hier wordt gevraagd, dat geldt niet alleen de markt, waar je dus aan publiek met een tafel en met folders staat, maar dat geldt als christen overal waar je komt, waar je bent, waar je gaat, waar je staat, waar je woont. Dat je daar christen bent, dat is ook zo. En dan heb je een ander gedrag dan mensen die met God en zijn woord geen rekening houden, dat is ook zo. En dan wordt er toch op een bepaalde manier tegen je aangekeken. Maar dat geeft verder niks. Ik bedoel, wat jij zegt, ik word er niet om gehaat. dat kan ook nog niet als ze niet weten wat het evangelie is. Dat zou dan wel van kerkmensen kunnen komen die de kerk verlaten hebben om een of ander voorval. En die dan later vijandig blijken te zijn als het over het evangelie gaat. Ja, nog meer die erop in willen gaan?
Nou, ik denk dat die eerste kennismaking nog wel meevalt. Maar vanavond gaat het vooral over, is het ingewikkeld geworden? En dan betreft het dus de prediking in de kerk. En lees, dat zal het wel meevallen. Maar
dank je.
Ik denk dat je, als je een preek objectief eens even bekijkt van de zijde en luistert zoals een buitenkerkelijke daarna luistert, dat het inderdaad behoorlijk ingewikkeld geworden kan zijn. En zeker de dingen die Blauwendraad dan aandraagt in zijn boekje. Als wij een gemeente willen zijn in deze wereld en buitenkerkelijke stappen een gemeente binnen en horen deze dingen, die snappen daar waarschijnlijk helemaal niets meer van. En daardoor zullen ze ook het evangelie niet begrijpen. Daardoor zou het kunnen zijn dat dat de laatste keer is dat ze in de kerk komen. En daardoor hebben we dus het evangelie aan de wereld onderhouden. Dat betekent niet dat we alles overboord moeten gooien wat we intern bij elkaar hebben gekregen in de loop van de tijden. Maar ik denk wel dat we die vertaalslag weer zullen moeten maken naar de tijd van vandaag. En dan denk ik dat de oude vaders midden in hun tijd stonden. En dat wij misschien te veel naspreken van hen. Zonder dat actueel te maken en in actuele bewoordingen te brengen. Naar de dag van vandaag.
Ja. Het is een heel verhaal. Jammer dat de kerktelefoonluisteraars dat nu niet kunnen meehoren. Want ik kan het niet allemaal herhalen. Daarom zou het eigenlijk niet gek zijn als er een microfoon in de zaal komt. Die zo van hand tot hand kan gaan. Dan hoef ik niet alles te herhalen. En dan kunnen ze het thuis ook meeluisteren wat er gezegd wordt. Ik ga er wel op in. Ik vind het een belangrijke vraag. En die brengt weer terug naar het onderwerp eigenlijk. Het eigenlijk onderwerp van vanavond. Het kan inderdaad zo ingewikkeld gemaakt worden dat niemand er meer iets van snapt. Nou, dan kan je beter maar ophouden. Aan de andere kant is het zo dat als een buitenkerkelijke die echt niets van het evangelie weet, de gemeente binnenstapt, waar de gemeente onderwezen wordt in het woord, de gemeente die al zo lang onderwijs heeft ontvangen, dan hoef je ook niet te zeggen, die moet alles snappen wat daar gebeurt. En die moet dat precies allemaal begrijpen. Ik denk dat je dan weer te ver bent gegaan. Zo iemand moet proeven waar het om gaat en een aantal dingen mee kunnen nemen uit zo'n dienst. Niet alles. Als ze heel mijn preek, als ze alles wat ik zou zeggen, die daar voor het eerst binnenkomt, allemaal moeten kunnen begrijpen en meenemen, dat is dan de andere kant weer van de zaak. Dan zou ik mijn preek, dan zou ik het niet goed gedaan hebben. Dan ben ik veel te simpel. Dan zit er dus geen opvoedend element, geen verdiepend element in voor de gemeente zelf. Die al gevorderd mag zijn tot een bepaalde hoogte in de dingen van Gods Koninkrijk en de leer van de genade en de leer van de schriften. Maar heel belangrijk is toch dat dat dan gebeurt in de taal van deze tijd, dus die vertaalslag, en dat is altijd weer een worsteling. Je leest, ik lees ook heus wel eens oudvaders erbij, en je leest de kanttekeningen, je bent bezig en dan zonder dat je het in de gaten hebt in je aantekeningen die je maakt, sluipen die ouderwetse woorden, sluipen naar binnen. En ja, dan komen ze zo ook wel, natuurlijk wel eens in een preek tevoorschijn. En altijd weer opnieuw moet je als prediker er beducht op zijn. Hoe zeg ik het nu? Hoe maak ik de vertaalslag naar nu? Mag ik daarom ook van u het boek er wel eens bij lezen? Dat doe ik expres om mij op te scherpen van hoe zeg je het nu? En ik kan dan een oordeel vellen of dat een goede vertaling is of niet. Het is geen vertaling trouwens, het is een omschrijving. Maar daar heb ik soms veel aan als het gaat van jou. Ja, dat nou toch zeggen? Oh ja, zo. En het blijft een worsteling om het zo te zeggen dat uiteindelijk de meest simpele ziel het kan begrijpen en dat ook iemand die zo binnen kan lopen er wat aan heeft. Dus er zijn twee kanten, twee dingen waar we op letten moeten in dit verband. Enerzijds, iemand die binnenkomt moet begrijpen waar het ongeveer over gaat, al hoeft hij niet alles mee te kunnen nemen, want dat kan nooit. Als u ineens een computercursus binnenstapt, en u hebt er nog nooit wat aan gedaan, snapt u er ook niet veel van. Maar u ziet wel wat ze aan het doen zijn. En u proeft er iets van. En zo zal dat daarin ook zijn. Iemand die meer geïnteresseerd is en die regelmatiger komt, dan zie je dat. Die doopcategezanten die ik uit Almere heb, daar eens in de 14 dagen geef ik die een hele avond categorisatie. En dan komen er zoveel vragen naar voren. En dan gaan ze allerlei woorden, gaan ze ook al zeggen. Ze, ja, oh, dat noemt u bediening, hè? De bediening van Christus. En dan is het precies raak, precies in de roos. En zo iedere keer dan heb ik ze een les gegeven en dan staat er hier en daar een streepje van, wat betekent dit, wat betekent dat? En ik denk, oh ja, natuurlijk, ja, dan had ik weer vergeten om het in hun taal uit te leggen. En zo is dat goed altijd in de communicatie van het evangelie om te bedenken. André gaat dagelijks met die mensen om, dus met buitenkerkelijke mensen. Ja, dan wordt dat een hele levenshouding. En eigenlijk moeten wij er allemaal iets van krijgen. Om het simpel gewoon voor te leven, maar ook te zeggen. Uit te kunnen leggen wat je bedoelt. Alleen in de prediking, dat hoeft niet zo simpel allemaal te zijn. Dat mag best. Ik eis van u ook wel eens dat u op uw tenen loopt. Dat heb ik met die Everse preken gedaan waarschijnlijk. Aan de reacties te merken. Geeft niet. Het luie zweet moet eruit. Op de tenen moet je lopen. Maar dan komt er weer een rustperiode van een wat meer eenvoudigere geschiedenis. Dat mag je dan afwisselen. Er zit een opvoedend element in. En dan zijn er wel eens termen die moet je gebruiken, maar dan leg je ze uit. Of als je de belijdenis verklaart, dan leg je het uit. Ja, zo zijn we toch weer bij ons onderwerp teruggekomen. En de vragen zijn begrijpelijk. Laten we geen eilandjes zijn, laten we een zoutend zout zijn. En hebben we allemaal genoeg moeite mee om dat te zijn. Wat broeder Schippers zegt, dat is niet alleen in een cursus, dat is niet alleen op de markt, maar dat is in je privéleven, dat is in je dagelijks leven. En dat is inderdaad een heel belangrijk aspect.
Toch denk ik niet dat blauwe draad met ingewikkeld wordt. Het bedoelt dat het ook voor de buitenkerkelijke begrepen moet worden. Hij bedoelt er zelfs mee voor de gelovigen die dagelijks iedere zondag in de kerk komen. Is het zo ingewikkeld geworden? Dus dat moet ik weer zien. Hij wil in wezen gewoon zeggen, ja, hoe dichter bij het wordt, hoe simpeler het wordt.
Dat is een mooi slagzin. Hoe dichter bij Dordt, hoe simpeler het wordt. Ja, Dordt is ook niet zo simpel hoor. Maar daar hebt u gelijk in, broeder Moerman. Blauwendraad bedoelt niet de buitenkerkelijke mens. Die bedoelt het gewone, normaal gemiddeld ontwikkelde gemeentelid. Voor die wordt het soms te ingewikkeld. Kijk, hij koppelt vanuit zijn omweld de buitenkerken erbij aan. En daar ging het hier ook over. Maar dat bedoelt Blauwendraad. Dat het voor het gewone gemeentelid te ingewikkeld kan worden. Allerlei onderscheidingen waarvan je je af moet vragen. Is dat nou wel nodig om al die onderscheidingen zo te maken?
Ik denk dat die bedoelt, het gaat van de Bijbel weg. In die zin, het eenvoudige worden als een kind. Dat wordt misschien nog wel met de mond beleden. Maar in de praktijk niet.
Ja, want het eenvoudig worden als een kind. Ja, dat is de Bijbel zelf. En daarom moeten we altijd terug naar de Bijbel zelf.
Kijk, als ik 100 jaar geleden preken van Spurgeon lees, die heeft ook al die onderscheiding niet. Die zegt het ook, ik heb het van de week al gelezen. Het is toch zo simpel, mensen. Geloof, zie op de Heer Jezus, hij wordt behouden.
Ja, zo is hij ook behouden. Toen hij in dat kerkje zat, met die sneeuwstorm. Zie op Jezus en hij is behouden. Dat is het inderdaad. En zo is het. Daarom zei ik het net in het verhaaltje, in het referaat. Mensen heel eenvoudig tot Christus gaan, dat is het. En we moeten er geen stofwolken omheen maken van wanneer mag dat wel en wanneer mag dat niet. En wat zijn de gevolgen ervan en hoe moet je dan gesteld zijn en al die dingen meer. En moet eerst dit leren en eerst dat. Dus het is te ingewikkeld geworden voor het gewone gemeentelid op veel plaatsen. En je kunt hier niet generaliseren. Ik denk dat we allemaal onze winst ermee moeten doen. Dat is de bedoeling. Ja, inderdaad, dus het is binnenkerkelijk bedoeld.
Is dat echt een fout niet geweest van de leraar om zo te blijven preken als onze oudvaders altijd gepreekt hebben en niet steeds bij de tijd blijven waarin ze staan? Dat is daar de fout.
Ja. Kijk, van de prediking gaat natuurlijk een vormende waarde uit. Hij zegt ook, je kunt de mensen zelf laten beleven wat je wil. Want dan moet je dat zo preken en dan beleven ze dat ook zo. En daar zit een zekere waarheid in. Past de Heilige Geest zich dan aan onze nukken? Gedeeltelijk. Mensen gaan het gauwer dan in dat hokje passen, zoals ik daarnet heb uitgelegd. Maar ik denk, broeder Schreurs, als alle predikers gebleven waren in het spoor van de oudvaders, hadden we die afgeleiding niet gehad, die blauwe draad waarneemt, laat ik het zo zeggen. Er is inhoudelijk ook iets veranderd. En natuurlijk moet het altijd in rapport zijn met de tijd waarin je leeft. De taal van de tijd waarin je leeft en de actualiteit daarvan en die vertaalslag waar het net over gesproken is, dat ook. Nog een vraag hierover? Dan gaan we verder. Moeten we Christus omhelst hebben en weten dat onze zonden vergeven zijn voor we aan het heiligavondmaal mogen? Is Christus omhelzen of verenigd worden met Christus de eerste geloofsdaad? Dat is een hele vraag. Je kunt hier niet zomaar ja of nee op zeggen, want wat versta je eronder? De omhelzing van de Heer Jezus. is een uitdrukking die die doen heel veel theologen in hun praktisch werk. Die doet ook de belijdenis. Guido de Bray, als hij een definitie van het rechtvaardigend geloof geeft in artikel 22, dan zegt hij: de Heilige Geest ontsteekt in het hart van de mens het ware geloof dat Christus omhelst en niets anders meer buiten hem zoekt. Dus hij verbindt direct met het geloof het omhelzen van Christus. En wat bedoel je daarmee? Nou ja, omhelzen, dat is naar je toe halen, dat is je armen slaan om iemand die je lief hebt. Dat doe je niet bij een wild vreemde die je tegenkomt. Die omhels je niet, maar iemand die je dus hebt leren kennen. En waar een liefde toch tot gekomen is. En zo is dat ook met de Heer Jezus. Die komt naar ons toe in de schriften. En daar gaan je ogen voor open. En hoe meer je in hem ziet, hoe meer verlangen er in je hart komt naar hem. En het kan zijn dat er zoveel verlangen is in je hart en dat hij zo dicht naar je toe komt in het woord, dat je hem omhelst. Dat betekent dat je hem eigent. Als het toevlucht nemend tot hem, je ziet het in hem en je zegt: Heere Jezus, ik geef mijn leven aan u over. Ik las het nog niet zo lang geleden bij Comrie. Ook in die eigenschappen. Ik dacht, ik moet dat nog eens even onderzoeken of het allemaal wel waar is. En het was waar wat er in dat boekje stond. Daar zegt hij ook zo simpel. Dat je ziet heerlijkheid in Christus. En je geeft je aan hem over voor tijd en eeuwigheid. Met lichaam en ziel. Nou, dat is in feite heel eenvoudig gezegd. Er komen niks geen moeilijke dingen bij te pas. Je moet niet eerst dit afgesneden zus en onder het recht zo, maar Christus, die is onder het recht van zijn vader doorgegaan. En als je dat ziet, ja, dan weet je wat de wet is. En dan weet je wat Gods toorn is. En dan weet je ook wat genade is. En dat leert de Heer aan al zijn kinderen, op zijn manier en op zijn tijd en in zijn eigen orde. Want hij heeft met ieder van zijn kinderen een eigen weg. Maar die omhelzing van Christus is een daad van het geloof. Nu wordt hier gevraagd, is dat nou de eerste geloofsdaad? Ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Ik denk dat u zichzelf niet voor een gelovige mag houden als u die omgang met de Heer Jezus niet hebt. Als die voor u niets betekent, laat ik het zo zeggen. Als Christus u niet begeerlijk, niet dierbaar is, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Als hij u niet dierbaar is, niet waardevol is, dan kun je jezelf niet voor een gelovige houden. Wat daarvoor allemaal zijn kan, dat weet ik ook niet. Er kan van alles en nog wat zijn. En dan, dat zijn vooral de Schotse theologie. Dominee Haring heeft daarop de nadruk gelegd in zijn boekjes. Die spreken dan liever over voorbereidend werk of zo. Dat de Heer iemand klaarmaakt voor het zien van heerlijkheid in Christus. Maar gered ben je als je hem omhelst. Gered ben je als je in Christus gelooft. Dat is toch het simpele antwoord aan de stokbewaarder. Wat moet ik doen? Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Krijg geen ingewikkeld antwoord. Gewoon, dat moet je doen. En dat is nog zo. Dus Christus omhelzen. Vanuit de liefde die gegroeid is. Je hebt het woord. In dat woord staat een beeld van Christus. Dat beeld komt naar je toe. Dat grijpt je aan. Daar gaan je ogen voor open. En je hart gaat naar hem uit. En er is contact met hem. Er is een omhelzing. Een naar je toe halen. En je aan hem overgeven. En dat hoeft helemaal niet met zoveel kracht en zekerheid gepaard te gaan. Dat moet allemaal groeien, opwassen. Was dan op in de genade. En dat is niet maar één keer, maar dat is telkens weer opnieuw meer verdiept. Dat is in het natuurlijk leven zo, in de liefde. En dat is ook met Christus zo, de liefde tot hem en het geloof in hem. Dus als u zegt, is dat de eerste geloofsdaad? De catechismus, Cursinus zegt, de inlijving in Christus, dat is de bewuste geloofsdaad van het zien op hem door het geloof. En dus het verenigd zijn met hem door het geloof. Dat noemt hij geloof, dat noemt hij een waar geloof. Maar daarvoor heeft hij ook gezegd, geloven, dat is ook alles voor waarachtig houden wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Dat is ook geloof. Dus zo simpel is het in die zin ook weer niet. Wanneer moet je dan zeggen, daar begint het geloof? Nou, laten we dat nou aan de Heer overlaten. En laten we nou voor onszelf de conclusie trekken. Heel de Bijbel, indien iemand gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dus laten we nou voor onszelf de Bijbel laten spreken en zeggen, wie Christus kent, al is het maar heel beginnend, in een stukje liefde, uitgang van het hart tot hem, begeerlijkheid zien in hem. Dat is ook kennen. Wie dat niet heeft, die kan zich ook niet voor een gelovige houden. Die kan niet zeggen, ik ben wedergeboren of ik heb dit of ik heb dat. Het is in verbondenheid met hem. Je bent in hem of buiten hem. Een andere zaak is, ze noemen dat, dat is ook een onderscheiding, maar goed, dat kan leerzaam zijn, de uitgaande daad van het geloof en de wederkerende daad van het geloof. De oudvaders spreken daar ook over. En op zich is dat natuurlijk waar. Er is een uitgaande daad van het geloof. Die Canaanese vrouw, mag ik het met een Bijbels voorbeeld toelichten. Die Canaanese vrouw die ziet alles in de Heer Jezus. Die alleen kan haar dochtertje genezen. Die kan haar helpen, die is alles voor haar. Dat noem je de uitgaande daad van het geloof. Die gaat naar Jezus toe en die kan hem niet meer loslaten. En als de Heer Jezus haar afwijst, je bent een hond, dan zegt ze ja in plaats van nee. Ze loopt niet vijandig weg, maar ze zegt, ja Heer, dat ben ik. Dus dat eigent ze zich ook toe, ik ben een hond, maar ze houdt Jezus vast. Ze ziet nog weer kans om dat woord van Jezus zo te gebruiken dat ze zich daar weer aan vastklemt. Maar de hondjes eten ook van de kruimeltjes. Nou, die heeft alles, ziet alles in Jezus, die wil bij Jezus zijn, die wil de Heer Jezus niet loslaten, die wil hem vastgrijpen, omhelzen. De uitgaande daad van het geloof. Als je op dat moment aan die vrouw gevraagd zou hebben, vrouw, ben jij een gelovige? Ik zou niet weten wat voor antwoord ze gezegd had. Misschien had ze wel gezegd, ik ben een heidin. Ik kom uit Syro-Fenicië, ik hoor niet bij dat volk. Maar ze kon Jezus niet missen. En dan zegt de Heer, Jezus, vrouw, groot is uw geloof. De wederkerende daad van het geloof noemen wij die zelfreflectie. Als je zelf je ervan bewust bent dat je gelooft. Toen die vrouw die uitging naar Christus, dat was geloof, dat noemt Jezus geloof. Een andere zaak is als dat verzekerend in jezelf als het ware terugkomt met het bewustzijn van dat is nu geloof. Ik ben een gelovige, ik mag een kind van God zijn. En daarom is de erfenis voor mij en al die rijkdom die daarbij hoort. Dat hoort weer samen met die opwas in de genade. Nou, dat over die eerste geloofsdaad. Dus ik vind dat, met een heel verhaal heb ik het beantwoord, maar ik kan niet zeggen ja of nee, want wat gaat daar nou aan vooraf? Wat voor voorbereidingen treft God daar zelf voor? Een dode kan niet alles in Jezus zien. Dus de levendmaking moet eraan vooraf gegaan zijn, om zo te zeggen. Maar het is geen theorie, het is geen puzzeltje, het is geen rekensommetje. Alleen door het geloof worden we behouden. En dan over het heilig avondmaal. Dat vind ik makkelijker te beantwoorden. Moet je zeker weten dat je zonden vergeven zijn. We geloven in de vergevingsgezindheid van God. Wie tot het avondmaal de toevlucht neemt, die neemt de toevlucht tot de gekruisigde Christus. En die heeft in zijn lijden en sterven vergeving van zonde verdiend. De straf gedragen. En daar gaat dan je hart naar uit. En daarom schuil je bij hem. Als je zou zeggen, je moet eerst zeker weten dat je zonden vergeven zijn voordat je aan het avondmaal mag, dan span je het paard achter de wagen. Dat is de omgekeerde volgorde. Want God heeft juist het avondmaal, de sacramenten gebruikt tot versterking van het geloof, tot verzekering van het geloof. Maar wat geloof je dan? Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof dat God vergevingsgezind is. En dat als ik tot hem vlucht, hij mij hoort en mij vergeving schenkt. Dus wie de toevlucht neemt tot Jezus, kruisoffer aan het avondmaal, die neemt de toevlucht tot de vergeving van zonden. Tot het reinigende bloed van Christus. Wie de beker aan zijn mond zet van het bloed van het Nieuwe Testament, die doet dat omdat hij weet, hierin ligt vergeving. En daar waag ik het op en daar geef ik me aan over. En daar vlucht ik naartoe. En dan hangt het ervan af hoe de Heilige Geest dat verder uitwerkt in je hart, hoeveel verzekering je daarvan mag ontvangen, dat is voor iedereen weer verschillend. Dat regelt de Heer zelf allemaal. En dat kan met van alles en nog wat samenhangen. Maar je hoeft niet eerst de zekerheid te hebben, mijn zonden zijn vergeven, voordat je vlucht. Lees dan ook nog eens Brakel, als hij zegt wie moet er nou wel en wie mag er nou niet aan het avondmaal gaan. Die daalt heel erg laag af zelfs. Maar dat ga ik nu allemaal niet herhalen. Ik geloof dat ik het al eens gezegd heb in die lezingen over de geloofsbelijdenis. Dat was de tweede vraag. Broeder Van Os.
We moeten wedergeboren en geloof en ervaring met elkaar houden.
Ja.
Maar in de ervaring moet je toch zekerheid in. Heb je toch zekerheid? Dan moet je toch geen zekerheid hebben. Je hoort er al bij.
Er is geen geloof zonder zekerheid, dank u wel. Daar ben ik het van harte mee eens, want zekerheid hoort bij het wezen van het geloof. Maar wat is die zekerheid nou? Bedoel je nou met zekerheid dat je zeker weet dat jij een kind van God bent? Of bedoel je nou met die zekerheid dat je zeker weet dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonde? Nee. Dus het gaat om... Juist. Dus het gaat over... Hij is het fundament. En hij is de zaligmaker. En bij hem moet ik zijn. Zeker weten dat zijn bloed reinigt van alle zonden. En dat is wat anders dan dat je zegt... Nu weet ik zeker, dat is weer dat wederkerende, dat reflecterende. Die weldaad ontvangen hebbende mag je zeggen... Ja, nu mag ik zeker weten dat mijn zonden vergeven zijn. Daar heeft de Heer me van verzekerd. Maar daaraan vooraf gaat het zien op Jezus. Het vluchten tot Jezus. Dat is eerst. En dat andere komt daarna, wat je zelf betreft. Dus die zekerheid van het geloof bij de Canaanese vrouw was, ze wist zeker, bij Jezus moet ik zijn. En die kan me helpen. En die wil me helpen ook. Al duwt hij me terug, dan blijf ik hem nog vasthouden. Dat is de zekerheid van de Canaanese vrouw.
Zou je het zo zeggen,
je
moet weten tot wie je vlucht?
Ja. Je wordt opgemerkt, je moet weten tot wie je vlucht. Je kunt niet vluchten tot iemand die je onbekend is. Je kunt niet vluchten tot iemand waarvan je niet weet of die je helpt, ja of nee. Nog alles wordt gebruikt, kom ik dan kom ik om, maar ik zal tot de koning gaan. Ja, Esther die kon er levender mee bekopen, maar wij niet als we tot de koning gaan. Wij weten tot wat voor een koning we gaan en die slaat je niet dood, maar die ontvangt je met open armen. Tot die koning gaan we. Dus je moet weten tot wie je komt en dat is Christus. Je moet weten dat wie hij is, hoe hij ontfermend zijn armen uitbreidt naar tollenaren en naar zondaren. En dat weet je zeker, daar ligt die zekerheid. En het gevolg van het vluchten tot hem in de zekere wetenschap. Hij stuurt me niet terug. Hij ontvangt zondaars. Zijn bloed reinigt van alle zonden. God is vergevingsgezind in Christus. Het gevolg daarvan, en dat noemde ik daarnet die wederkerende daad des geloofs. Het gevolg daarvan is dat je voor jezelf meer zekerheid krijgt. Dat er opwas komt in de genade. En dat je voor jezelf kan zeggen, ja nu mag ik toch geloven dat de Heer ook mijn zonde vergeven heeft. Dat is het gevolg ervan. Van het uitgaan naar hem. Nee. Nee, het ontvangen van de Heilige Geest, dat doen we bij de wedergeboorte. Dan neemt de Heilige Geest zijn intrek in ons hart. Verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Al Gods kinderen zijn verzegeld. En de doop met de Heilige Geest, de vervulling met de Heilige Geest, die legt de schrift uit als, dat doet God bij degenen die Christus als hun zaligmaker hebben aangenomen. En dat vervuld worden met de Geest hoef je niet te zien, zoals Lloyd-Jones dat ziet, als een hele aparte bijzondere weldaad, maar dat als het regent word je nat, als het stortregent word je heel in korte tijd kletsnat, en als het motregent dan moet je er wel een uur in gelopen hebben voordat je net zo nat bent, maar nat is nat, en de Heere is zelf vrij hoe hij dat geeft, zijn Geest in je, zodat de Geest je beheerst. En die Geest die geeft inderdaad, doordat hij getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn, die Geest geeft zekerheid, die Geest geeft vruchtbaarheid, die Geest geeft vrijmoedigheid, die Geest geeft gedrevenheid om voor het Koninkrijk Gods bezig te zijn. Dat is weer het vervuld worden met de Heilige Geest. Maar dat hangt inderdaad samen met zekerheid. Juist, nou het is 10:00. Wou iemand er nog op ingaan, dan mag het. Ik had natuurlijk niet moeten zeggen, het is 10:00, hè? Nu durft het niet meer.
Dominee, is niet vaak gebrek aan kennis van de leer, van de leer van de godzaligheid moet noemen. Gebrek aan kennis om te kunnen weten van wat heb ik aan Christus, wat is er in Christus, al dat soort dingen. Ja.
Broeders Gerust, die zegt, is het vaak niet gebrek aan kennis waardoor we onszelf tekort doen. En dat is ook zo. Ik ben het er van harte mee eens. Er is zo'n schromelijk gebrek aan schriftuurlijke kennis. Er is soms zoveel verwarring. Zoveel ingewikkeld zijn, laten we het dan zo maar noemen. Zoveel omheen geweven en omheen gebouwd. Dat mensen van de bomen het bos niet meer zien. Maar het heel belangrijk is gewoon de kennis. De kennis van wat zegt de Bijbel. En wat betekent dat als je in Christus bent? Wat is er dan allemaal voor jou? En waar mag je dan uit leven? En waar mag je dan mee tot God gaan? En hoe zit dat met de rechtvaardiging? Geloof en rechtvaardiging horen bij één. Het geloof is rechtvaardigend van aard. En al die dingen, ik wil dat later uitleggen over de wedergeboorte. Dat is heel belangrijk dat je gewoon een objectief, voorwerpelijk, duidelijk zicht hebt op de leer van de schriften. En die is verwoord in de belijdenis. En daarom, ik heb de griffmiddelbelijdenis hartelijk lief. En ik ben zo dankbaar dat we die nu niet meer op moeten stellen. Maar dat we die hebben gekregen als een erfenis uit de kerk van de reformatie. En daarom blijven we gereformeerd. Laten we het daarop houden, beste vrienden. Tot slot zingen wij uit Psalm 118, vers 14. Ik dank u allemaal voor uw aandacht en uw bijdrage in de bespreking van het onderwerp. Ik ben blij met de goede opkomst vanavond. Ik had nog één vraagje namens de dames van de Doeclub. Er staan nog wat herfststukjes, die zijn nog niet zoveel verkocht, maar die blijven misschien niet goed tot kerst, of dan heb je weer andere stukjes. Dus als u nog een cadeautje moet weggeven aan tante, die volgende week jarig is, neem zo'n stukje mee, want dan heb je een bloemetje wat niet zo gauw verlept. We zingen 118 vers 14. Samen danken. Trouwe, barmhartige God, tot u komen wij aan het eind van deze avond en we danken u voor alles wat u ons gaf, een stuk onderlinge gemeenschap, gedachtenwisseling over bepaalde dingen. Heren, wij mensen maken het soms zo moeilijk, terwijl het bij u zo eenvoudig ligt. En nu bidden wij of we allen mogen worden als een kind. Een kind dat zich onvoorwaardelijk overgeeft aan de goedheid en de zorg van Vader. Of we zo ons leven over mogen geven, telkens weer opnieuw aan u. Want u bent zo betrouwbaar, u bent het zo waard. U Heere Jezus, u hebt uw leven gegeven aan het kruis. U bent doodgebloed. O, dat had u nooit gedaan als ons lot u onverschillig geweest zou zijn. U had een liefde die onbegrensd was. En nu bidden we mogen daar iets van zien, van die liefde van u. Opdat we ons aan u toevertrouwen, Heere, want u bent zo betrouwbaar. En werkt u ook met uw Heilige Geest, Heere, want hoe zullen we zonder het werk van uw Geest onszelf aan u overgeven? O, wat hebben wij dat nodig, dat u tot ons komt, Heere. Mag uw woord daartoe een kracht God zijn tot zaligheid. En mag wat in de reformatie ontdekt is, ook als we de hervormingsdag weer mogen gedenken deze week, dat alleen de schrift en alleen het geloof en alleen de genade, mag dat in onze harten gedrukt staan, opdat we ons verlaten op u alleen. Want wie op u hopen, die zullen niet beschaamd worden. Heere, onderwijst u onszelf door uw Heilige Geest. En geef ook dat de vragen die we besproken hebben, ook als het erover gaat van uw evangelie iets, door te stralen naar mensen die er nooit van gehoord hebben, naar onkerkelijke mensen toe. Geef ons, Heere, die bijzondere genade dat we een levende brief van Christus mogen zijn. En wilt u zo ook ons gemeentelijk leven zegenen. Opdat we een gemeente mogen zijn van Christus, heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Opdat de kandelaar mag schijnen. Heere, bewaart u ons ook onderweg naar huis. Vergeef ons onze zonden en zegen ons. Persoonlijk, in ons werk, in het gezinsomstandigheden. Alle dingen zijn u bekend. Dat bidden wij om Jezus wil. Amen. Beste vrienden, goedenavond en wel thuis.